Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, welkom op onze Rots in de Branding. Of ik zou eerder willen zeggen, welkom in de kapel van het Santa Marta Huis in het Vaticaan, waar onze paus Franciscus elke morgen de heilige mis opdraagt om 7:00. We gaan vandaag inderdaad nogmaals enkele homilieën overlopen die toch kleine pareltjes zijn en ons geweten eens goed wakker schudden. Want dat moeten we toch bekennen, hoe rap verslappen we niet in het beleven van ons geloof en in het getuigen zijn. En daarom hebben we dergelijke duwtjes in de rug regelmatig nodig. Maar vooraleer we deze homilieën aanvatten, stel ik voor te starten met een humoristische anekdote. Trouwens, het is gekend hoe paus Franciscus elke dag in zijn gebed aan de Heer de zin voor humor vraagt. En inderdaad, hij houdt ervan regelmatig een grapje uit te halen. Zo was hij pas verkozen tot paus en op het moment dat hem gevraagd werd zich te kleden in de ornamentele gewaden voor zijn eerste Urbi et Orbi zegening, antwoordde hij, nee, het carnaval is voorbij. En zo zei hij aan de kardinalen die hem net hadden gekozen, mogen God het u vergeven. En zo vinden we in zijn homilieën ook passages om met een komische kwinkslag de waarheid te verkondigen. En zo is deze paus een waardige erfgenaam van de heilige paus Johannes 23, die zich al beroemd had gemaakt om zijn grappige uitspraken. En de anekdote komt van de aartsbisschop van New York, kardinaal Timothy Dolan, ook niet gespeend van veel humor. En de paus houdt ervan, aldus deze kardinaal, hij houdt ervan om grappen te vertellen en hij waardeert het ook dat er grappen worden verteld. Humor en eenvoud zitten in hem. En de anekdote gaat terug naar de apostolische reis van de paus naar New York in 2015. De kardinaal vertelde: aan het einde van zijn bezoek waren we allebei in de helikopter neergestreken om naar het vliegveld te gaan, omdat de paus naar Philadelphia zou vertrekken. En de paus nam een klein flesje water en vroeg mij, wil je misschien ook wat water drinken? Ik antwoordde hem, Heilige Vader, ja, misschien. Het is waar dat ik dorst heb. In de laatste 34 uur van uw bezoek aan ons heb ik nauwelijks iets gedronken, omdat ik altijd snel een toilet zou kunnen vinden. En de paus lachte terug. Ha, ik weet wat het is. Dus toch een beetje water dan? Ik antwoordde, zei de kardinaal, eigenlijk nee bedankt. Later zal ik een druppel Jameson whisky drinken. En de paus barstte uit van het lachen. Maar het verhaal is niet ten einde. En kardinaal Dolan vervolgde. Op het einde van zijn reis, tijdens de afscheidsceremonie op de luchthaven, was ik de laatste om hem te begroeten. En de paus benaderde me uiteindelijk en zei me met een knipoog, weet je, drink niet één, maar twee druppels Jameson whisky om dit bezoek dat buitengewoon was te vieren.
There is a lot of you in these lines. There is more than I had bargained for. I see a lot of me in your eyes. I can't imagine life without you anymore.
En beste vrienden luisteraars, laat ons beginnen met een eerste homilie van onze paus, waarbij vermeld staat. Als titel, God zegt, laten we een koffie gaan drinken. Kan het geen beter begin zijn, er goed wakker aan beginnen. En de lezing van die dag kwam uit Jesaja hoofdstuk 1 vanaf vers 10. Daarin kan je lezen wat Yahweh uitroept. Luister naar het onderricht van onze God. Wast u, reinigt u, houd op met kwaad te doen. Leert liever het goede te doen. Betracht de rechtvaardigheid. Kom, laat ons de zaak afhandelen. Zouden uw zonden die als scharlaken zijn wit kunnen worden als sneeuw? Zouden zij rood als purper kunnen worden als wol? En de paus commentarieerde... De Heer zegt, kom dan, laten we een beetje praten. De Heer bedreigt niet, maar roept met zachtmoedigheid en geeft vertrouwen. Hij is als de vader die zijn opgroeiend kind moet vermanen, dat een streek heeft uitgehaald. En hij weet dat het niet zal lukken als hij met een stok aankomt. Hij moet het met vertrouwen aan boord leggen. En de paus insisteerde. De Heer roept ons op in deze passage als volgt. Kom, laat ons koffie gaan drinken. Laten we het uitpraten. Wees niet bang, ik wil u niet slaan. En omdat hij weet hoe zijn kind, dus wij, denken. Maar ik heb dit en ik heb dat gedaan. Dan zegt God onmiddellijk. Al zijn uw zonden rood als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al zijn ze als purper zo rood, ze zullen blank worden als wol. Er is geen probleem, er is vergeving. Paus Franciscus belichtte dus die morgen de goedheid van de Heer. Hij zei, hij wil ons niet slaan en veroordelen. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En hij zoekt altijd de manier om het hart te raken. God houdt niet op te tonen hoe een stap vooruit te zetten op de weg van bekering. En de paus richtte zich tot de priesters om eenzelfde houding van goedheid aan te nemen bij het aanhoren van bekeringen. Het helpt mij die houding van de Heer te zien, besloot de paus. Hij weet dat wij allemaal half weg zijn en er nood aan hebben het woord te horen. Kom dan, wees niet bang. Kom, er is vergeving. Tijdens het volgend lied, beste vrienden, Heer, mijn redder en hulp, kan u misschien nog vlug een tasje koffie opzetten.
Thank you.
De paus benadrukte ons hoe groot onze zonden en misstappen ook zijn, hoe rood als scharlaken, zoals vermeld staat in Jesaja, telkens staat de Heer klaar om ons te willen vergeven. Natuurlijk, dit vraagt van ons een zekere ingesteldheid en een concreet bewustzijn. En zo heb ik hier een nogal lange homilie van onze paus naar aanleiding van de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 5. En ik neem er enkele passages uit. Johannes schrijft: Vrienden, dit is wat wij Christus hebben horen verkondigen. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Als wij zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. En paus Franciscus commentarieerde. In deze brief staan veel contrasten, licht en donker, leugen en waarheid, zonde en onschuld. Maar de apostel verwijst steeds naar het concrete, naar de waarheid, en zegt ons dat wij geen gemeenschap kunnen hebben met Jezus en tegelijk in de duisternis wandelen, omdat Jezus het licht is. Het is het ene of het andere. Grijs is het ergste, want het laat u geloven dat je in het licht wandelt, omdat je niet in het donker bent. En dat stelt dan u gerust. Daarom is grijs werkelijk verraderlijk. Het is het ene of het andere. En de paus herhaalde de volgende zin uit Johannes: Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Want, vervolgde hij, we hebben allemaal gezondigd, we zijn allemaal zondaars. En hier kan iets ons misleiden. Wij kunnen zeggen, we zijn allemaal zondaars, zoals iemand een goeiedag zegt, uit gewoonte, zelfs een sociaal gevoelen, maar zonder waarachtig zondebesef. Nee, sprak de paus, ik zondig in dit en dat, dus concreet, het concrete van de waarheid. Waarheid is altijd concreet. Biechten kunt je niet op een abstracte manier, zoals ik heb mijn geduld verloren en dergelijke abstracte dingen. Nee, concreet. Ik ben een zondaar en ik heb dit en dat gedaan. Het concrete doet mij serieus aanvoelen dat ik een zondaar ben. Geen zondaar zijn in het ijle. En dan haalt de paus een passage uit het evangelie van die dag, waar Jezus uitriep: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. En Franciscus vervolgde: Kinderen, die zijn concreet. Het is mooi wanneer kinderen komen biechten. Zij zeggen geen vreemde, ijle dingen, maar concrete dingen. Soms te concreet, omdat zij die eenvoud hebben die God aan de kinderen geeft. Ik herinner me nog altijd dat kind dat mij eens kwam zeggen dat het bedroefd was omdat het ruzie gemaakt had met zijn tante. En ik vroeg: Maar wat hebt je dan gedaan? En het kind antwoordde: Ik was thuis en wou gaan voetballen. En tante zei: Nee, je blijft thuis. Je moet eerst je huiswerk maken. En van het ene woord kwam het andere. En op den duur, vertelde het kind, heb ik mijn tante wandelen gestuurd. En de paus vervolgde: Het kind was goed op de hoogte van de geografie, van de aardrijkskunde, want hij zei me zelfs naar welk land hij zijn tante had willen sturen. Zo zijn de kinderen, aldus paus Franciscus, simpel en concreet.
als ik soms gepest word, maar ik heb niks gedaan. Dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze wel slaan. Maar ik heb gelezen, ergens in Gods woord, kwaad met kwaad vergelden is niet zoals het hoort. En er staat geschreven dat ik moet vergeven, niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7.
Wat? 490 keer?
Nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer. Altijd, altijd, overal en telkens weer. Nee, dat is niet simpel. Daarom geeft de Heer zijn heilige geest om in liefde te leven. Zoals Hij mij vergeeft, moet ik een ander ook vergeven. Het is best wel moeilijk, want iedereen die zegt, je moet gewoon terugslaan als iemand met je vecht. Maar als ik denk aan Jezus, Hij sloeg niet terug toen Hij met een zweep werd geslagen op zijn rug. Er staat geschreven dat ik moet vergeven, niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7.
Wat? 490 keer?
Nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer. Altijd, altijd, overal en telkens weer. Nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer zijn heilige geest om in liefde te leven. Zoals Hij mij vergeeft, moet ik een ander ook
Beste luisteraars, we vervolgen deze iets wat langere homilie, waarin onze paus de ingesteldheid aantoont hoe we onze zondigheid moeten beleven en erkennen. Dus als wij uitroepen, we zijn allemaal zondaars, mag het niet zijn zoals iemand die gewoon een goeiedag zegt, uit gewoonte. Het moet concreet zijn, ik zondigde in dit en dat. En hij gaf ons als voorbeeld de eenvoud van kinderen die veelal heel concreet biechten en soms te concreet. En Franciscus vervolgde: ook wij moeten simpel zijn, concreet. Het concrete zet u aan tot nederigheid. Nederigheid is concreet zijn. Als alles in het vage blijft, dan geef ik mij geen rekenschap van de echte realiteit van mijn zonden. Och, weet u, wij doen die dingen allemaal. Het spijt mij, het doet mij leed, ik wil het niet doen. Het is belangrijk, aldus onze paus, dat wij onze zonden benoemen, concreet. En dat maakt mij beschaamd wanneer ik dan naar Jezus kijk. Vergeef mij. En dit is de ware houding van een zondaar. Laat ons worden als de kinderen die zeggen wat zij voelen, wat zij denken. Zij hebben de kunst nog niet geleerd om de dingen een beetje te gaan verpakken. Dat is een kunst van de groten, die ons dikwijls geen goed doet. Bijvoorbeeld, gisteren kreeg ik een brief van een jongen uit Caravaggio. Hij heet Andrea. En hij vertelt me zijn leven. Brieven van adolescenten, van kinderen, zijn heel mooi omdat zij concreet zijn. Hij schreef me dat hij naar de mis op televisie geluisterd had en dat hij mij moest berispen, omdat ik gezegd had, de vrede zij met u. En hij schreef, maar dat kunt ge in deze pandemie niet zeggen, omdat ge elkaar niet moogt aanraken. Andrea, deze jongen, heeft de vrijheid de dingen te zeggen zoals ze zijn. Ook wij moeten zo vrij zijn tegen de Heer de dingen te zeggen zoals ze zijn. Heer, ik ben in zonde, help mij. Zoals Petrus na de eerste wonderbare visvangst. Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Dit is de wijsheid van de concrete dingen. Want de duivel, die ziet ons liever lauw, grijs, nog goed, nog slecht, nog wit, nog zwart. Dat behaagt de Heer niet. De Heer houdt niet van lauwe mensen. Concreet zijn is nodig om niet te liegen. De Heer vergeeft ons wanneer wij concreet zijn. Het geestelijk leven is heel simpel, maar wij maken het ingewikkeld met die nuances. En uiteindelijk komen we nergens uit. Vragen wij aan de Heer, zei de paus, de genade van eenvoud. Mogen Hij ons de genade geven die Hij aan de eenvoudigen geeft, aan kinderen, adolescenten die zeggen wat zij voelen en niet verbergen wat zij voelen. Transparantie tegenover God is nodig.
Soms verlang ik naar die pijn die Petrus heeft gevoeld nadat hij u verloochend had. Ik verlang naar dat verdriet, naar de tranen die vloeiden omdat hij zo veel van u hield. Ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hem. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan en dat ik me niet aan stoor. Hoe vaak kraait de haan, ik wil nog meer van u houden. Ook al doet dat soms pijn, ik wil een vriend van u zijn. Verlang soms naar die pijn die Petrus heeft gevoeld nadat hij u verloochend had. Ik verlang naar dat verdriet, naar de tranen die vloeiden omdat hij zo veel van u hield. En ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hem. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan en dat ik me niet aan stoor. Hoe vaak kraait de haan, ik wil nog meer van u houden. Ook al doet dat soms pijn, ik wil een vriend van u zijn.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, uiteindelijk bestaat onze levensweg uit een voortdurende keuzes maken. Elke dag in kleine en grote gebeurtenissen of beslissingen die op ons afkomen. En daarvoor hebben we Gods genade rijkelijk nodig. Maar ons hart moet voor hem openstaan, heel concreet, zoals de paus het uitdrukte. En vooral oprecht, geen dubbel leven. Het was die dag een lezing uit de nogal strenge brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5 vanaf vers 1. En Paulus hekelt erin een zeer ernstige, immorele situatie. Ik lees: het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is, dat zelfs bij de heidenen niet voorkomt. Er is hier iemand die met de vrouw van zijn vader leeft. En u blijft maar trots op uzelf. Zou u niet eerder geschokt en bedroefd moeten zijn en degene die dit doet uit uw midden moeten verwijderen? Weet u niet dat al een beetje deesem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude deesem weg en wees als nieuw deeg. De apostel veroordeelt al dus paus Franciscus het dubbele leven van sommige christenen die er prat op gaan open te zijn en bij wie het belijden van Jezus Christus gepaard gaat met getolereerde immoraliteit. De nieuwigheid van het evangelie, het nieuwe van Christus, transformeert niet alleen onze ziel, maar transformeert ons helemaal, ziel, geest en ook lichaam. En de paus vervolgde: en de christenen van Korinthe hebben deze nieuwigheid niet begrepen. De nieuwigheid van het evangelie is de verrijzenis van Christus. Het is de geest die naar ons gezonden werd om ons tijdens ons leven te begeleiden. Christenen zijn mannen en vrouwen van het nieuwe, maar niet van nieuwigheden. En vele mensen proberen hun christendom als nieuwigheden te beleven. Och, vandaag kan dat anders. Nee, vandaag mag het zo. Mensen die volgens de nieuwigheden leven die de wereld aanbiedt, zijn werelds. Er is een tegenspraak tussen het nieuwe van Jezus Christus en de nieuwigheden die de wereld ons aanbiedt. De mensen die de heilige Paulus veroordeelt, insisteerde de paus verder, zijn lauw, immoreel. Mensen die doen alsof. Het zijn formele en hypocriete mensen. Jezus' oproep is een oproep tot het nieuwe, en hij vervolgde: iemand kan zeggen, maar vader, wij zijn zwak, wij zijn zondaars. Ha, dat is iets anders. Als gij aanvaardt een zondaar te zijn en zwak, dan vergeeft God u, omwille van het nieuwe van het evangelie. En dat zegt dat Jezus Christus gekomen is om onze zonden te vergeven. Maar als gij zegt dat ge christen bent en ge volgens de nieuwigheden van de wereld leeft, nee, dat is hypocrisie. Zie daar het verschil. De weg van diegenen die het nieuwe van Jezus Christus aannemen, dat is de weg van Jezus, de weg naar het martelaarschap. Niet altijd een bloedig martelaarschap, maar wel dat van elke dag. We zijn onderweg en worden ondertussen bekeken door de grote aanklager, de duivel, die de aanklagers van vandaag aanspoort om ons op fouten te betrappen. Maar zo besloot de paus, met de nieuwigheden dient men niet te onderhandelen. Men mag de verkondiging van het evangelie niet verdunnen.
Het idee dat jij niet komen mag, dat maakt jouw ziel verward. Maar hoor nu toch de roep vanuit Gods vaderhart. Oh, kom naar huis, mijn kind. Oh, kom naar huis, de tijd die is iemand te vergeefs naar Jezus toegegaan. Dus geloof en keer je om naar Hem. Neem Hem als je redder aan. Wachten en ondertussen leef je zonder Hem. Je wilt te veel ervaren en hoopt op een bijzonder harde stem. Maar weet je niet dat God al lang gesproken heeft tot ons? Zijn woord belooft je vrede als je tot Hem komt. Dus kom naar huis, mijn kind. Oh, kom naar huis, de tijd die dringt. Nog nooit is iemand te vergeefs naar Jezus toegegaan. Geloof en keer je om naar Hem. En neem Hem als je redder aan. Want allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij de macht gegeven kinderen van God te zijn. Ja, allen die Hem aangenomen kom naar huis, mijn kind. O, kom naar huis, de tijd die dringt. Nog nooit is iemand te vergeefs naar Jezus toegegaan. Dus geloof en keer je om naar Hem. Word gered in Jezus' naam. Word gered in Jezus' naam. Ja.
En zo vinden we een homilie van onze paus die handelde over deze keuzes die we moeten maken. Het waren de lezingen van Paasmaandag, waarin de vrouwen het lege graf zien en de opdracht krijgen te verkondigen dat Jezus is verrezen. Wees niet bang, ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien. Dit evangelie volgens de paus biedt ons een keuze. Een keuze voor elke dag. Een menselijke keuze die bestaat sinds de dag van de verrijzenis. Namelijk, de keuze tussen de vreugde en de hoop van de verrijzenis van Jezus en het heimwee naar het graf. En de vrouwen gaan voorop om de boodschap te brengen. En wat de paus nu vertelt is heel belangrijk. God begint met de vrouwen, altijd. Zij openen de weg. Zij twijfelen niet. Zij weten, zij hebben gezien, ze hebben aangeraakt, ze hebben ook het lege graf gezien. En het is waar, de leerlingen geloofden het niet en zeiden, die vrouwen hebben te veel verbeelding. De leerlingen hadden hun twijfels, aldus de paus, maar de vrouwen waren zeker en uiteindelijk hebben zij deze weg geopend tot op vandaag. Jezus is verrezen, hij leeft onder ons. En dan schakelde de paus over naar de andere keuze. Maar laat ons eerst de tekst even doornemen, waarin de hoge priesters en de oudsten het volgende besloten, nadat de soldaten kwamen vertellen dat Jezus verrezen was en vooral dat het graf leeg was. En ik lees, zij vergaderden en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen. Vertel maar overal, zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem, Jezus, heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. De soldaten namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. Dus de andere keuze volgens de paus is het niet aanvaarden dat er een leeg graf was. Het feit wordt hier verborgen. En de paus haalt de redenering naar boven van de hoge priesters en de oudsten. Ik citeer, er was geen leeg graf, dat is beter. Dat lege graf zou ons veel problemen berokkenen. Zoals altijd, wanneer wij God de Heer niet dienen, dienen wij een andere God, die van het geld. Herinneren we ons wat Jezus zei, er zijn twee meesters, God de Heer en de God van het geld. Men kan niet de twee dienen. En om uit deze situatie te geraken, kiezen de priesters, de wetgeleerden, de andere weg, die de God van het geld hen aanbiedt, en zij betalen. Zij betalen het stilzwijgen. Het zwijgen van de getuigen, de soldaten. En de paus hernam even de feiten. Toen Jezus amper gestorven was, had een van de soldaten beleden, waarlijk, die mens was de Zoon van God. Die arme soldaten begrijpen het niet, zij zijn bang en gaan naar de priesters, de wetgeleerden, en deze betalen, zij betalen het stilzwijgen, en dat is geen kleinigheid, dat is pure corruptie, corruptie zuiver op de graad. Wanneer wij, ondanks de bewijzen, deze weg van ontkenning inslaan, dan is dat de weg van de duivel, de weg van de corruptie. Hier is geld en zwijg nu. En de paus vervolgde, ook vandaag geldt dezelfde keuze. Ofwel mikken wij op het leven, op de verrijzenis, ofwel op de God van het geld. Terug naar het graf van de honger, de slavernij, oorlog, wapenhandel, ongeschoolde kinderen, dat is het graf. Mogen de Heer ons helpen, zowel in ons persoonlijk als in het sociale leven, om steeds te kiezen voor de verkondiging. De verkondiging is de horizon en is open, altijd. Mogen Hij ons ertoe brengen dat wij kiezen voor het welzijn van de volken en dat wij nooit in het graf terechtkomen van de afgod van het geld. Aldus Paus Franciscus.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. I am happy with the Lord. Just a plain and simple task. I prayed the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I searched, but I couldn't find no way. In the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. Search, but you'll never find no way on earth to find peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find a way.
Beste vrienden luisteraars, om af te sluiten nog een korte homilie, goed passend bij de vorige, waarbij we in ons leven voortdurend keuzes moeten maken. In een van zijn brieven schrijft Johannes: de vorst van deze wereld is reeds geoordeeld. En alzo sprak Paus Franciscus: zijn licht is verblindend, als vuurwerk, maar verdwijnt uiteindelijk, terwijl het licht van de Heer zacht is, maar blijvend. En de aanbeveling van de paus is de duivel niet te benaderen, noch in discussie te gaan, want hij is uiteindelijk een mislukking. Maar toch blijft hij niettemin gevaarlijk. Hij is als een razende en geketende hond, hij bijt wie hem streelt. En de paus gebruikte nog een ander beeld om het gevaar te illustreren. Hij zei: jagers weten goed dat men een stervende krokodil nooit moet benaderen, want hij kan nog een dodelijke slag geven met zijn staart. Paus Franciscus laat opmerken dat bekoring gebeurt door verleiding, namelijk door woorden. De duivel, zegt hij, weet welke woorden hij ons moet zeggen, en wij worden graag verleid. Hij gebruikt ook de leugen, want hij is de vader van de leugen. En de paus geeft het voorbeeld van Jezus die bekoord werd in de woestijn, maar waar Jezus wel in dialoog gaat met de duivel, maar dan steeds met het woord van God. Zo ook als Jezus een duivel uitdrijft, vraagt hij wel de naam van de duivel, maar gaat niet in gesprek. En de paus zei, met de duivel gaat men niet in gesprek, want hij is slimmer dan wij. En de deuren waarlangs de duivel greep kan krijgen, zijn meer bepaald onze nieuwsgierigheid en ijdele glorie. Daarom riep Franciscus de gedoopten op aandachtig te zijn, te bidden, te waken en te vasten, want dat zijn de remedies die Jezus zelf ons aanwijst. Ten slotte eindigde de paus deze homilie, en daarmee eindigen we ook onze uitzending, met de aanbeveling in het gebed onze toevlucht te nemen tot de Maagd Maria. Laat ons tot de Maagd Maria gaan. Zij is degene die ons beschermt. De kerkvaders en vooral de Russische mystieken zochten bij tegenspoed hun toevlucht onder de mantel van de grote moeder van God. Mogen Maria ons helpen in deze strijd tegen de duivel, die reeds veroordeeld is, aldus de paus in de kapel van het Santa Martahuis. En beste vrienden, hier vanuit de studio's in Leuven, dank voor het luisteren. En tot een volgende uitzending.
Empty hands, the rich are sent.